hebben al gehoord. We leven in de tijd van Advent. Eigenlijk een tijd waarin je uitziet naar het licht te midden van de donkerte van de nacht soms. Die er soms nog is in ons leven. En wat is het dan mooi, hè? Als je zo'n periode leeft in die verhalen. Maar ook in die profetieën van die tijd. Doen jullie dat? Dat lezen, die verhalen zoals Kees ook vorige week geschilderd heeft. Dat zijn de verhalen voor deze tijd. En toen ik nadacht over wat zal ik gaan brengen. Toen dacht ik als eerste aan Elisabeth en Maria. Nou ja, die hebben we vorige week al gehad. Toen had ik nog een verhaal. Ja, toen gaf de Heer mij een profetie. Vanuit Jesaja. Nou, dat was even nieuw voor mij, want dat heb ik nog nooit gedaan. Dus dat maakt het ook wel weer een beetje spannend. Maar ook wel heel verrassend hoe de Heer dan dichtbij kan komen in zo'n grote profetie. En Jesaja profeteert over de komst van Johannes en over de komst en de openbaring van Jezus. Als die komt dan in die tijd en hoe die zal komen nu in onze tijd. En als de woorden van vanmorgen die we zo meteen gaan horen klinken als Jesaja dat uitspreekt. Dan verkeert dat volk al enige tijd in ballingschap. Ze zijn al enige tijd afgevoerd. En weet je waarom ze afgevoerd zijn? Door eigen afvallen. De rug toekeren tot God. En de vijanden kregen de macht om ze mee te voeren naar Babel. En ik zei al, het volk is daar al enige tijd. En weet je, eigenlijk heeft het volk daar best goed. Ze hebben mooie posities. Mooie plekken. Misschien wel overvloed. En toen dacht ik, is dat ook niet voor ons zo? Wij leven in een tijd van Babel. In de tijd van de overvloed. Overvloed aan eten. Aan drinken. Aan mogelijkheden. Aan internet. Aan informatievoorziening. En het wordt steeds meer. Dat is niet raar. Het wordt steeds meer. Het wil je hele hemel volprikkelen. En in die tijd leefden er ook mensen in overvloed. En toen dacht ik, hoeveel mensen die in Babel leefden, hadden nog een diep verlangen in hun hart om terug te keren naar Jeruzalem. Om die stad te gaan bouwen. Om daarmee bezig te zijn dat God zijn plan kon openbaren. Hoeveel mensen zijn er bereikbaar geweest voor die woorden van Jesaja? En dan naar mezelf toe. Hoe bereikbaar ben ik er in deze tijd voor? Hoe bereikbaar ben ik voor de woorden van Jesaja die zo gaan klinken? En ik heb gekozen om de woorden te luisteren. En dat is ook nieuw voor mij. En ook daar kwamen wel wat jamaren op. Ja, maar het is klassieke muziek, daar houdt de jonge generatie niet van. Ja, maar het is Engels, wat doen die ouderen daarmee? En ja, maar het is wel een dankstuk. En toch geloof ik, toen Händel dit componeerde, deze letterlijke woorden van Jesaja op muziek zetten, dat Gods geest erbij was. En als je ernaar luistert, dan kan dat je raken. Dan kan Gods geest nu iets doen door deze woorden heen. En dan gaan we er met een open en bereikbaar hart, wat we er ook van denken, gaan we ernaar luisteren. Laat, hoor de woorden, hoor de muziek en de wisselwerking tussen muziek en woorden. En het is echt prachtig. Jullie krijgen de vertaling erbij. En dat wordt gezongen, maar ook gesproken. Jesaja 40 zegt het en luister het in de woorden zoals ik ze spreek. De Heer zegt troost. Troost, mijn volk. Jullie zijn mijn volk, zegt God. En spreek tot het hart van Jeruzalem. Hij roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat zij uit de hand van de Heer een dubbel deel heeft ontvangen voor al je zonden. Een stem. Een stem van iemand die roept in de woestijn. Bereid dan de weg van de Heer. Maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. En dan die hele mooie belofte waarbij de vrolijke melodie net naar boven kwam. Want dat is Gods belofte. Alle dalen zullen worden verhoogd. En alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Geloof dat. Dat zal verlaagd worden. En wat krom is, ik zal het recht maken. En wat nog rotsachtig is, het zal in je tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heer zal geopenbaard worden. Amen. De heerlijkheid van de Heer zal geopenbaard worden. En alle vlees tezamen zal het zien. Want de mond van de Heer heeft het gesproken. En als de Heer iets spreekt, dan vervult Hij wat Hij belooft. Jesaja. En dan vertel ik hier, Jesaja 40, als je nog eens na wil lezen. Vers 1 tot 5. En in Jesaja 40 vindt er een omwenteling plaats. Eigenlijk heb je eerst zo'n 39 boeken van Jesaja. En dan al vanaf 40 is dat een soort nieuw gedeelte. En in Jesaja 40 klinkt er een nieuw woord. En een nieuwe klank. Voor dat volk daar in Babel. En dat woord is troost. Troost. Troost mijn volk. Want ik ben jullie God. Moet je voorstellen. Ze zitten in Babel. En ze verlangen om terug te keren. En dan gaat God dit spreken. Ik hoor daar zo'n liefde uit. Troost, troost. Jullie zijn mijn volk hier in Babel. Ik zie jullie. Ik zie jullie. En ik ben jullie God. En ik geloof als God toen nieuwe klanken had voor nieuwe tijden, heeft Hij dat toch nu ook voor ons leven? Troost, troost. Twee keer gezongen. Twee keer gesproken. God wil vanmorgen troost dichtbij brengen. Wanneer ben ik voor het laatst echt getroost van binnen? En wat troost mij dan, zijn de vragen die in mij opkomen. Toen ik aan troost dacht, moest ik denken aan wat Jezus zegt. Zalig zij die treuren. Want zij kunnen vertroost worden. Toen dacht ik, daar is dus verdriet. Nou, ik dacht, dat is een lekker positieve boodschap vanmorgen. En toch is het verdriet soms in ons hart. En verdriet is soms niet zo heel populair, merkte ik wel. Weet je wat ik dan merk als er verdriet is? Wat ik ga denken, en dat moet ik ook blijven denken van mezelf, maar dat is niet het enige. Dan mag ik denken, de Heer is met mij. De Heer zorgt voor mij. De Heer geeft kracht in mijn verdriet. De Heer is aanwezig. En dat mag je allemaal denken, maar soms mag je even bewust zijn, Heer, wat is mijn verdriet? Zonder de historie, zonder het grote, zonder helemaal in een prutje te komen. Want zo wil verdriet natuurlijk ook werken. Maar het verdriet onderkennen wat soms nog in je hart is. En ik geloof dat God verdriet kent. Ik geloof dat Jezus verdriet kent. Want van Jezus weten we het, hè? Hij is op weg naar Jeruzalem. Hij gaat zometeen de diepste weg. Het lijden. En dan ziet hij vanaf een berg Jeruzalem liggen. En die mensen, ze willen hem allemaal tot koning op aarde maken. Ze zien niet wat zijn werk is. En dan weent hij. Dan huilt hij. En dan huilt hij en dan zegt hij, had je maar gezien Jeruzalem, wat tot je vrede dient. Daar zijn zijn tranen over. Omdat Jeruzalem wat dan nog niet ziet, wat tot hun vrede zal dienen. Toen dacht ik, ach, zal de Heer daar nog eens een traan bij mij ook over laten. En laat ik daar ook zelf wel eens een traan om. Dat ik even niet zie wat tot mijn vrede dient. Want dat is toch niet altijd nog zo. Dat je dat ziet, dat je dat merkt. En toen dacht ik, waar kan je verdriet om hebben? En dan niet zwaar. Verdriet kan je hebben om iets wat nog gebroken is van binnen. Verdriet kan je hebben om een gemis in je leven. Verdriet kan je hebben over gebrokenheid in relaties. Verdriet kan je hebben over dingen die nog krom zijn in je hart of in je denken of in je voelen. Verdriet kan je soms ook hebben als dingen maar niet veranderen. En je wil het zo graag dat het anders wordt. Verdriet mag je soms benoemen naar je Heer. Want als je het benoemt met Hem, dan kan Hij je gaan troosten. Dan kan Hij dichtbij komen. Als we het verdriet wegstoppen, dichtstoppen of de hysterie ermee aan de slag laten gaan, ja, dan kan Hij er niet zo goed bij. Maar Hij wil in relatie met ons bij je verdriet komen. En als Hij er echt bij kan komen, dat ken ik, dan heelt het. Dan geneest het wonden. Dan geeft dat nieuw perspectief en nieuwe hoop. Want ja, wat troost je, heb ik gedacht. Troost mij iets lekkers eten. Ja hoor, ik kan mij best even troosten. Troost mij iets moois kopen. Ik kan me ook even troosten. Troost mij als iemand ziet dat ik het moeilijk heb. Ja, ook dat kan mij troosten. Troost het mij als iemand mij een kaartje stuurt of als ik even contact heb met iemand. Ja, kan me allemaal troosten. En dat mag er ook blijven. Daar zijn we gemeente voor. Daar zijn we Jeruzalem voor. Om ons met elkaar daarin te verbinden. Maar ik geloof dat er bij Jezus een diepere troost en vertroosting is. Voor heel diep van binnen in je hart. En dan moet je weten dat voor dit woord troost, wat met troost vertaald is, staat. En misschien weet iemand dat. Ook misschien. Opnieuw ademen. Herademen. Dat zegt iets, hè? Troost kan zijn een ei over je bol. Troost kan zijn, kom op joh. Maar als God troost, dan doet Hij je opnieuw ademen. Dat is het toch? Als ik denk aan ademen, dan denk ik als vanzelf aan het begin bij Adam. Wat doet God? God blaast zijn levensadem in de mens. En die gaat dat ademen. Dus Hij wil nu, op dit moment, in je verdriet, te midden van pijn en dingen die niet lopen, wil Hij je opnieuw doen ademen. Dat is dus dat ik iets van Hem naar binnen adem en weer uit blaas. Hij wil van zijn wezen, van wie Hij is, van wat Hij geeft en hoe Hij is. En soms is dat, heb ik vaker gezegd, niet te bevatten nog hoe groot, maar daar wil je iets van inblazen in onze ziel. Iets van zijn liefde. Iets van zijn hopen misschien. Iets van zijn aanvaarden voor wie je bent. Iets wat Hij misschien zegt in je ziekte, wat je perspectief geeft en nieuwe kracht. Dat is wat Hij werkelijk wil doen. En toen dacht ik, hoe doe je dat dan zelf, hè? In je verdriet. Of in iets wat niet loopt. Ja, voor mij is dat dan bijna als vanzelf dat ik de Heer aanroep. Daar heb je voor mij een stukje stilte voor nodig. Een stukje Hem opzoeken. En dan zeg ik, Heer, hier ben ik. En dit doet mij zo'n verdriet en pijn. Wilt U erbij komen op dit moment? Wilt U me troosten? Wilt U me doen herademen? Wat mag ik dan bedenken en wat mag ik dan zien? En als ik dan deze woorden van vanmorgen, als dat klinkt, alles wat krom is, zal ik rechtmaken. Elke bergenheuvel, het zal geslecht worden. En alles wat rotsvastig is, het zal tot een vlakte in je worden. Als ik dat inadem, ja, dan kan ik gaan jamaren. Ja, maar het is nog niet zo. Als ik dat werkelijk in mijn ziel laat inademen, dan komt daar nieuw perspectief. Nieuwe hoop. Een nieuwe toekomst wat Hij dan dichtbij brengt. En het is geen ABC'tje. Het is iets van Gods geest en Gods leven in ons, wat hij bewerkt in een relatie met ons. Daarin wil hij ons ten diepste troosten. De diepste betekenis van troost heb ik gedefinieerd. Dat is dat Jezus mij en jou een nieuw perspectief biedt, waarbij onze ogen open gaan voor een andere werkelijkheid dan dat we op dat moment voor ogen hebben. Dat onze ogen open gaan voor een andere werkelijkheid dan dat we op dat moment zelf voor ogen hebben. En waarin u, Heer, zelf door uw geest adem in onze ziel aanblaast. En als die adem werkelijk aanblaast, dan helen de wonden uit het verleden en ontvangen we hoop en nieuwe toekomst voor het heden. En dat kan u alleen door uw geest in onze ziel bewerken. En nou de woorden van troost, en die mogen erop, Alex. Spreekt Jesaja, en dan spreekt hij, spreekt tot het hart van Jeruzalem. Vers 2. Roept haar toe. Roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat ze uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Wat me opviel is dat er een stem gaat klinken. Een stem die roept. Niet een stem die fluistert of stil is. Deze stem roept iets toe. Deze stem roept tot het hart van Jeruzalem. Toen dacht ik, Jesaja, er is geen Jeruzalem. We zitten hier in Babel. Waarom zeg je dat nou? Spreek tot het hart van Jeruzalem. God geeft deze woorden aan Jesaja. En God ziet in dat Babel mensen met in hun hart Jeruzalem. Met in hun hart het nieuwe Jeruzalem. Hoe het gaat worden, die stad. En mensen, als ik dat lees, dan troost dat me ook enorm. En dan kan me zo opbeuren en weer blij maken. Te midden van soms de puinhopen die ik nog zie in mijn eigen hart. En dan staat er, en die mag erop. Die staat op een van de sheets verder, denk ik. Ja? Dan staat er dat Johannes, die daar op Patmos zit, die ziet heel veel. Die hoort heel veel van God. En op aarde is het nacht voor hem. Maar in de hemel is het dag. En wat hij dan ziet is, ik zie die heilige stad. Zie je dat nog voor ogen? Weet je, de duivel wil dat ver weg laten zijn. Want dat is een profetie voor dan. En we moeten nu leven. Maar als ik die profetie van dan niet heb, dan kan ik er nu niet in leven. Dan kan ik dat nu niet beleven, al in het klein. En dat is een heilige stad. En die daalt neer van God uit de hemel. En hij is helemaal gereed gemaakt. Zie je dat voor je? Een gereed gemaakt gemeente. Voor zijn God. Voor de Heer. Hij is gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk is. En dan klinkt er weer een stem. Ik hoor een stem. Zie de tent. Van God is bij mensen. En ik zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zal zelf, diepste troost, alle tranen afwissen. En al het verdriet van hun ogen wissen. Als ik dit hoor, zie, dat zei ik net al. Ja, dan brandt mijn hart van verlangen. Te midden van al het andere, dan denk ik, ja, Heer, daar wil ik bij zijn. Die nieuwe stad, het nieuwe Jeruzalem, daar wil ik nu mijn ogen op richten. Want u gaat daarin totaal tevoorschijn komen. En dat mogen we nu al bereiden. Dat mag nu al groeien. Er staat, spreek tot het hart van Jeruzalem. Waar zit je hart? Hier? Waar zit je hart niet? Hier. Hij zegt toch niet vanmorgen tegen jullie, spreek tot je denken. Spreek tot alles wat je al weet over deze profetie. Hij zegt, ik wil tot je hart spreken. Tot het binnenste van je ziel, van jezelf en van de gemeente. Toen dacht ik, kan Jezus altijd makkelijk tot mijn hart spreken. Echt van binnen. Diep van binnen. Want weet je, als Jezus echt je hart raakt, dan gebeurt er iets. Dat heb je wel eens met een tekst die, dan zeg je wel eens, het valt recht in mijn hart. Dan raakt het en dan beweegt het in de goede richting, zou ik zeggen. En toen dacht ik, als ik denk aan deze nieuwe tijd, en een paar weken geleden vierden we dat 50 jaar bestaan van ons. En toen zeiden we al, in die 50 jaar hebben we zoveel ontvangen. De God is goed gedachte. God is enkel goed. Het zicht op onze vijanden, wat open is gedaan. Het zicht op Gods geest, wat verder open komt. En ik dacht, dank u wel voor alles wat u daarin gegeven heeft. En dan geloof ik ook dat deze nieuwe tijd, deze volgende, zullen we zeggen 50 jaar, dat er weer wat open gaat. Dat de Heer wat wil open doen in ons hart. Dat Hij wil spreken hoe wij die woorden die we hier soms zo goed weten, om kunnen zetten in het leven met Hem. In die innerlijke relatie zelf met de Heer, maar juist ook met elkaar als gemeente. En dat is voor mij nog een nieuwe weg. Ik denk dat we daar nog heel veel nieuws in gaan ontdekken. En ik ben dan heel nieuwsgierig. Denk ik, Heer, laat het zien hoe dat werkt. Hoe uw geest dieper wil doorwerken in wie we zijn, in wat we doen, in wat we zeggen of wat we niet zeggen. Het enige is dat ik bereid moet zijn in jullie om hem toe te laten in je hart. Want we zijn niet altijd bereikbaar in ons hart. Dat zeiden we net al. Je kan de keus maken om niet bereikbaar te zijn. Dat heb ik vaker gezegd, dan bouw je gewoon muurtjes om je hart. En ik kan heel goed muurtjes bouwen op bepaalde momenten dat ik het wil. Ik denk, raak me maar even niet van binnen. Maar daar kan de Heer dus niet bij. Dat is dan het gevolg. De Heer zegt, wil je je hart bereikbaar maken voor mij? En dat is soms loslaten. Dat is soms overgeven. Dat is soms niet alles onder controle willen hebben met wat we weten. Maar ons richten op de Geest en op de Heer. En op wat Hij op dat moment wil spreken. De stem roept. De stem gaat verkondigen. Hij roept niet. Het is helemaal niks met je. Hij roept niet. Dit woord komt niet gestampt. Hij roept niet, het gaat niet lukken, het dichtbij brengen. Hij roept niet, ga dan de gemeente maar uit, het is toch niks. Kijk wat er allemaal gebeurt. Het roept hij allemaal niet, weet je wat hij roept? Hij roept, de strijd is vervuld, die mag erop, Alex. De ongerechtigheden zijn verzoend. En je hebt van mij een dubbel deel ontvangen voor je zonde. Besef je dat? Dit gaat zo diep wat hier geroepen wordt. En ik vind het lef van Jesaja dat hij dit durft te profeteren. Want ze zitten daar nog in Babel. Ze moeten nog terugkeren. En Jezus moet nog op aarde komen. Maar dit is wat hij verkondigt. Je strijd is vervuld. De ongerechtigheid verzoend. En je hebt een dubbel deel van mij ontvangen. God roept dat nu ook ons toe. Voor jouw hart. In jouw situatie. Je strijd is vervuld. En dat betekent niet dat er helemaal geen strijd meer is. Maar ik ben de onderste weg gegaan, zegt Jezus vanmorgen. Ik ben dat dodenrijk ingegaan. En eruit gekomen. En in elk putje van dodenrijk, in elke situatie, wil ik mijn hand geven. En wil ik je eruit trekken. Want ik heb de strijd vervuld. En jouw zonden zijn vergeven. Ik ben die weg gegaan. Ik wil je doen herademen. Ik wil je ziel doen leven. Dat gaat allemaal van mij naar jou uit. En jij mag het naar je toe laten komen. En als dat even niet lukt, zeg je, Heer, maak mijn hart bereikbaar. Raak me aan met uw adem. En dan dat dubbele deel, wat is dat? Ik dacht, dat hebben we heel goed geleerd in het volle evangelie, toch? Kunnen jullie dat noemen? Vergeving van zonde en doop in Heilige Geest. Nou, dan weten we de weg. Of niet? Vergeving van zonde. Laat je dat nog werken in je leven? Of vinden we het allemaal wel goed? Of ligt het aan die machten die dat ons aandoen? Dat is misschien heel strak gezegd. Maar vergeving bij de Heer, weet je wat dat bewerkt als je het echt doet? Dat er weer die ruimte komt. Dat die vijanden los moeten laten. En dat je in de ruimte bij Hem kan komen. Want Hij vergeeft je zonde. Je misreactie. Je misstappen. Je noem maar op. En moet je dan constant op je knieën zitten en maar vergeving vragen? Nee, het is een proces van leven waar je in zit. Waarin dat gewoon door de dag heen in je leven naar boven komt. Heer, vergeef me hiervoor. Ik kom weer in de ruimte. Want ik had het mis. Of ik zat daarin mis. En toen dacht ik ook, is er dan makkelijk vergeving naar elkaar? Die gaat namelijk voor mij nog een stukje dieper. Als de Heer zegt, ik vergeef jou al jouw zonden, kan ik dan de ander vergeven? Echt diep vergeven? Loslaten wat hij je aandoet? Loslaten wat gezegd is? Of geschuurd heeft? Of in de hemel gebeurd is? Want als de Heer echt, als je dat echt gaat vergeven samen met de Heer, dan is er ook geen angel later meer waar die aan kan haken. En als je merkt dat er nog een angel uit het verleden is waar die geest aan kan haken in relaties tussen mensen, dan is er ten diepste nog niet een diepere vergeving naar die ander. Mag je daarmee bij de Heer gewoon komen? En mag je daarmee een weg zoeken? Heer, hoe kan ik dan vergeven? En wat ik vaak gemerkt heb in dat soort processen is dat de Heer mij iets anders laat zien, waardoor iets geschiedde. Dat hij me de geestelijke werkelijkheid opendoet, wat er toen gebeurde. En dan komt er van binnen een mildheid en een liefde voor die ander, voor de situatie en voor onszelf. En dan die doorwerking van Heilige Geest. Ik zei aan het begin al even iets over, dat vind ik nog iets nieuws voor deze tijd. Hoe Gods Geest in ons leven, in ons hart, in ons denken, reageren, voelen, wil werken. Hoe die geest je in de situaties wil beademen. Anders leert kijken, anders leert zien. Die geest, dacht ik, waar Maria bijvoorbeeld gevoelig voor is geweest. Want zij was bereikbaar voor wat God wilde zeggen. En zij kon zeggen, geschied in mij wat u wil en niet wat ik wil. Daar is zo'n bereikbaarheid geweest voor Gods geest. En ik denk, dat mag ik ook nog meer leren, hoe ik bereikbaar word voor Gods geest. Want hoe vaak is het niet dat we dingen doen vanuit ons weten. En ik zeg niet dat alles verkeerd is. Maar ik geloof dat God situaties heeft waar je twee dezelfde situaties hebt. En de ene keer zegt de Heer, mijn genade is je genoeg. En de andere keer zegt de Heer, strijd met die macht. En kom in mijn ruimte. En zo was ik deze week, vorige week bezig met Shanna. En zij werd stiller. En ik dacht, wat is dat weer? Moet ik nou strijden? Moet ik machten binden? Ik wist het even niet. En dat ging zo in gesprek met de Heer een paar dagen door. En op een gegeven moment kreeg ik een gesprekje op de ochtend. En weet je, soms is het best wel zoeken. En dat zullen ouders kennen, hoe je dat nou met kinderen doet in je opvoeding. En ik kreeg een gesprek met haar. En ik zei zoiets van, wat voel je dan? En toen zei zij zoiets van, nou, ik voel me niet zo blij. En toen zei ik, ben jij dat? Past dat bij wie jij bent? En toen zei ze, nee, eigenlijk niet. Wat ben jij dan wel? Ja, ik ben een blij meisje die zingt, want ook het zingen was vergaan, hè? Er werd niet meer gezongen, niet meer gemuseerd. Zo zie je hoe een geest wil bewegen. Nee, dat ben ik eigenlijk niet. Dus dat is iets uit die andere hemel, misschien iets van de duivel. Ja, dat is niet van mij. Nou, ze ging naar school, ze kwam thuis, de muziek ging aan, ze ging weer dansen, zingen. En ze was weer blij. En dat voelde ik echt als Gods geest die het op dat moment gaf, om met elkaar te bewegen van wat gebeurt er, om helderheid dan in een kinderhemel te geven, maar dat kan ook bij elkaar. En een volgend moment ken ik dat ik een macht aanpak en daarvoor bid. Maar het is hoe die geest het in je leven aangeeft. En dat is het zoekproces. En dat vind ik ook wel het mooie van deze tijd. Om dat te zoeken, dat alles wat we weten, wat we kennen van het evangelie, hoe we dat nou dichterbij krijgen in ons doen en in ons laten. En dan klinkt er weer een stem. Een stem van iemand die roept in de woestijn. De stem roept in de woestijn. Bereid de weg van de Heer. Maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Want alle dalen zullen worden verhoogd. Alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is zal recht worden. Wat rotsachtig is zal tot een vlakte worden. Nou, ik kan er echt blij van worden als ik dat hoor. Dan vallen alle jammeren weg. Maar dat is echt als ik dat diep van binnen durf te horen. Die stem roept niet, de woestijn is voorbij. De wildernis is er niet meer. Die stem roept in je woestijn. Misschien in de nacht waarin je verkeert. En hij roept, bereid de weg voor jouw God. Bereid de weg voor jouw God, dacht ik, in je hart, want er werd gesproken, tot het hart van Jeruzalem. En voor bereiden staat een woord wat betekent ruimte maken. Dus je mag ruimte maken voor God. Dus in het dorre, in het droge, in de woestijn, te midden van de nacht en de tegenslag, mag ik ervoor kiezen om ruimte te maken voor de Heer. Mag ik ervoor kiezen om ruimte te maken voor de Heer? Dat is een keuze van mijn ziel. Dat is zoiets van niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En als je die ruimte maakt, dan vraagt God: maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Want wat wil God doen over die gebaande weg? Hij wil naar je hart komen. Jezus wil naar je ziel komen. Naar je binnenste. En Psalm 84 zingt dan, die staat er ook op Alex als het goed is. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen naar God. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. Met in hun hart de gebaande wegen voor onze God. De Heer wil ons een weg banen. En wil dat we daarin meebanen. Een weg vanuit ons hoofd naar ons hart. En wat zit er dan in je hart? Er zitten al je vermogens. Je horen. Je zien. Je voelen. Je liefhebben. Je denken verder. Je hopen. En God wil een weg banen om daarbij te komen. Om zijn horen. Om zijn zien in de situatie dichtbij te brengen. Zelfs zijn voelen. En als ik een weg moet banen, wat ligt er dan? Een struikelblok. Een wegversperring. Die zijn er dus nog in ons leven op de wegen naar ons hart. En toen dacht ik, wat zijn dan obstakels? Ken jij de obstakels van je hart? Die zijn van niet van ons, nee. Maar soms zijn obstakels best wel. Dat is een obstakel. Ja, het is niet voor mij. Ik hoor er niet bij. Ik kan het niet. Verandert nooit, is ook zo'n obstakel. Ja. Obstakel kan ook zijn controle. Alles onder controle willen houden, kan voor mij een obstakel zijn. Dat de Heer er niet meer bij kan, want dan heb ik het allemaal gecontroleerd in mijn hoofd. Dan weet ik precies hoe het moet lopen. Maar de Heer kan niet meer bij mijn hart, heb ik gemerkt. Soms kan ook ons intellect een obstakel zijn. Dat is misschien heel hard. Ik vind het niet hard, het is zo. Mijn intellect, mijn weten, mijn denken, alles wat ik weet, daarin kan ik gaan redeneren en bedenken hoe alles zit. En het ook nog schilderen, maar hier gebeurt er helemaal niks. En ik kan het ook schilderen voor iedereen om me heen, maar in mijn hart gebeurt er niks. Dat kan een blokkade zijn op de weg waar God naar je hart toe wil komen. Een blokkade kan zijn te veel zorg, te veel gemis, te veel, noem maar op. En de Heer zegt niet, ik heb hele projecten nodig om obstakels weg te doen. Je hoeft niet hele projecten in je leven te maken om die obstakels weg te doen. Je leeft met de Heer. Hij geeft je aan waar het obstakel zit. Als je met hem in relatie leeft door de dag heen, dan laat hij je dat in gesprek zien. En dan doe je dat op dat moment weg en dan wordt het weer ruimer. Het zijn niet de hele projectgroepen, ik wil veranderen tot dat en ik wil dan daar zijn. Nee, laat de Heer het werk doen samen met je, in je hart en aan je hart. Geef hem de ruimte voor wat hij wil doen. En vraag niet zozeer wat je zelf wil wat hij doet, maar vraag hem wat wil ik in jouw leven doen. Zo kan je ook obstakels kennen tussen mensen. Een huwelijk, tussen vriendschappen. Ook in gemeentes kunnen obstakels ontstaan. En toen ik het had opgeschreven, dacht ik, ga ik dat zeggen? Ja, obstakels kunnen er zijn in mijn hart, in verbindingen hier. En dan is het niet zaak dat die ander en dat jullie veranderen, maar dat ik die obstakels van binnen ga zien, ga wegdoen en ruimer word en milder en meer in de samenwerking met elkaar. En dat de Heer daarin zijn werk kan doen, dat we in elkaar het goede zien. Dat we elkaar meenemen hogerop. En dat we zien waar de Heer aan werkt in zijn gemeente. Een nieuw Jeruzalem. Een stad. Zo mooi bereid. En dat wij daar deel van mogen zijn. Ja, dat vind ik prachtig. En dan komt de belofte. Ik mag er weer op. Alle dalen zullen verhoogd worden. Alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is, zal recht worden. En wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. Dit stukje las ik enkele weken geleden. En dat is dan zo'n stukje wat recht in mijn hart valt. Wat krom is, zal recht worden. En ik voelde zoveel kromheid in mijn ziel, in mijn voelen, in mijn denken. En dat kan dan een neerwaartse spiraal worden. Misschien herken je dat. Maar ik las dit en ik dacht, ja Heer, dit is het. U gaat dat recht maken in mijn ziel. U gaat dat verder op orde brengen in mijn ziel. Dat troost me. En dan is het allemaal niet even recht. Dan is het zelfs soms nog heel krom. Maar u gaat dat te midden van bewerken. Dan kunnen er kromme gedachten zijn over jezelf. Kromme gedachten over de ander. Kromme gevoelens in de situatie. Een krom geloof door misschien het verleden. Of een kromme hoop door wat je nu meemaakt. Maar, en als je met dat krom aan de slag gaat, dacht ik, dan kom je nog heel wat kroms tegen. Bij jezelf en bij elkaar. Maar laat je daar niet van weerhouden, want de Heer zegt, ik maak het recht. Dat is mijn belofte. Je hoeft niet te kijken, dat is allemaal krom. Nee, ik ga het recht maken. Ik ga het herstellen. Ik ga het heel maken van binnen in je hart. Daar gaat het om. Dat wil de Heer van binnen doen. En dan ook dat rotsachtige. Ezechiël, weer zo'n mooie man. En hij profeteert, wat zegt hij? Ik zal dat harde hart uit je nemen. En ik zal je een nieuw hart geven. Wat kan nog rotsachtig in jouw leven zijn? Weet je dat? Vraag je dat wel eens af? Of zijn er geen rotsachtigheden? Wat is een rots? Trots kan een, ja. Hoogmoed. Ja.
Nee.
Wat zei je? Nee, ik wil niet. Ja, kan een rots zijn. Een rots is vrij star, hè? Het is hard. Het is niet verplaatsbaar. Het is niet veranderbaar. Je hart kan soms hard zijn. Merk je dat wel eens? Hard naar jezelf. Hard naar de ander. En de Heer zegt, ik wil het zacht maken voor mij. Zacht maken van binnen, dat ik je kan aanraken. Want weet je waarom je je hart soms hard maakt? Omdat er dan te veel verdriet komt. Te veel pijn. Te veel verleden. Als de Heer het zacht maakt, en dat heb ik ook bij de troost gezegd, hier van binnen. Dan heelt die wond. Dan wordt het zachter in je. Dan wordt het milder in je. Dan verandert het in je. En dat is zo mooi aan de Heer. Die wil dat in je hart, in je leven bewerken. En hij wil dat rotsachtige effen in je maken. Op orde. En toen ik daarover nadacht, dacht ik, dat is niet door geweld. Zegt Zacharias volgens mij. Maar dat is enkel door mijn geest. Mijn geest waar je in gedoopt bent. Mijn geest die verder zijn werk wil doen in je hart. In je leven wil je die geest komende tijd de ruimte geven. En toen dacht ik, ja Heer, laat dat geschieden in ons. En die andere belofte, al die bergen en heuvels, nou, dat zijn er soms nog heel wat, of niet? Al die vijanden, het zijn er soms nog heel wat. Maar ze gaan geslecht worden. Ze gaan het aflaten. Dat mag je voor ogen houden, te midden van. Dat staat hier. En elk dal, alles wat vernederd is in je ziel nog, wat er vernederd bij ligt, het zal verhoogd worden. Het zal geheeld worden. Het zal op orde komen. En dan sluit Jesaja af met die prachtige woorden. En de heerlijkheid van de Heer zal geopenbaard worden. En alle vlees zal het zien. Want de mond van de Heer heeft het gesproken. Dit spreekt God. Het is de mond van de Heer die het spreekt. De heerlijkheid van mij, het zal gezien worden. Het zal gezien worden, de overwinning, zingen we. Het zal erkend worden dat Jezus Heer is. Dat gaat geschieden in harten van mensen. In harten van mensen waarin het nieuwe Jeruzalem geschreven is. En toen dacht ik, hoe geschiet dat dan? En toen las ik in de eindtijd, zal het geen toegenomen glorie op aarde zijn. Misschien nog wel meer nacht en duisternis dan wat we denken. Maar het zal een toegenomen bewustzijn zijn van ons, van zijn aanwezige heerlijkheid. Een toegenomen bewustzijn hoe God nu, hoe Jezus nu aanwezig wil zijn in je hart, in je ziel, in de gemeente. En toen ik over heerlijkheid nadacht, toen dacht ik, er is één iemand die vraagt om die heerlijkheid te zien. Weet jullie wie dat is? Dat is Mozes. Mozes leeft met God, hij wordt geroepen, hè? Hij gaat dat volk voor, hij neemt dat volk mee. Hij is op de berg, hij krijgt zijn 10 geboden. Hij is heel vaak in de tent van de samenkomst. Maar hij vraagt meer van zijn Heer, van zijn God. En hij zegt, laat mij uw heerlijkheid zien. Hoe komt hij tot zo'n vraag, denk ik dan? Maar dat vind ik een mooie vraag, Heer. Laat ons meer van uw heerlijkheid zien in ons hart en in onze gemeente. En weet je, dan komt God langs. En hoe komt God dan langs? Hij komt langs in barmhartigheid. Hij komt langs in genade. Hij komt langs in geduld. En in grote ontferming. Hij komt langs in goede tierenheid en eeuwige trouw. Al die aspecten van God, daarmee wil hij langskomen. De vraag is, wil ik het zien? Stel ik de Heer de vraag, laat mij uw heerlijkheid dichtbij zien. Uw genade. Uw ontferming. Uw barmhartigheid. En uw trouw. En als je dat ziet, dan zeg je, ja Heer, hier ben ik. Laat mij geschieden naar uw wil. Want de mond van de Heer heeft gesproken. Amen.